Bidden voor christenleiders. Bidden voor christenleiders. Dat is het thema van de prediking. We letten allereerst op het bidden voor een Nehemia. In de tweede plaats op het gebed van Nehemia. En in de derde plaats op het bidden met Nehemia. Bidden voor een Nehemia. Het gebed van een Nehemia. En bidden met Nehemia. Nehemia, schenker van de Persische vorst. Als dat woord zo valt, schenker, dan moet ik, en ik denk dat dat geldt voor de meesten onder ons, willekeurig denken aan de geschiedenis van Jozef met de bakker en de schenker. Een bekende verhaal, wat soms ook op een hele mooie wijze wordt verteld in een kinderbijbel. Ook op een heel aangrijpende manier, die bakker en die schenker die dan die dromen krijgen. De bakker die uiteindelijk wordt veroordeeld en de schenker die weer in ere wordt hersteld. En ongetwijfeld zal er dan iets ook worden verteld over de achtergrond van zo'n schenker. Dat hij staat naast de farao en dat hij als eerste, wanneer de farao een beker wijn krijgt aangereikt, daar een teug van neemt. Even wacht de farao dan met het aannemen van de beker. En zolang die schenker blijft staan, blijkt dat er geen gif in de beker is gemengd en de farao vervolgens rustig de beker kan leegdrinken. Of hij schenkt er iets uit in zijn eigen beker voor het oog van de farao, drinkt daaruit en wanneer de schenker gezond blijft, kan de farao vervolgens uit diezelfde kruik verder gaan met drinken. Het gevaar lopen wij vanavond om met dat beeld ook te kijken naar Nehemia. Een man die dan in ieder geval op een vertrouwelijke positie staat. Want als koning moet je er natuurlijk van op aankunnen dat uiteindelijk je eigen schenker je niet bedriegt en je vergiftigt. Of bij een complot wordt betrokken. Waar in de tijd van de farao's en ook in de tijd van de pers menig koning en menig vorst uiteindelijk het slachtoffer van is geworden. Maar dan doen we tegelijkertijd, als we van die kant Nehemia bekijken, Nehemia tekort. Er is meer te vertellen over de plaats die Nehemia bekleedt in het Persische vorstenhuis. Een man met gezag en met vertrouwen. Het had ook een symbolische plaats, een symbolische functie eigenlijk gekregen in de dagen van de pers. Als je schenker was van de vorst, dan was je meer dan alleen maar iemand die de wijn moest keuren. En moest voorkomen dat jouw koning vergiftigd werd. Het is al zo dat na Nehemia er nog een schenker van Joodse komaf is geweest, Achikar heet hij. Die wordt ook weggezet in de geschiedenisboeken als de tweede man van het Persische vorstenrijk. En hem wordt ook het een en ander verteld over deze Achikar en Nehemia. En zo lopend het boek blijkt dat hij eigenlijk ook over diezelfde positie en over datzelfde vertrouwen beschikt als een belangrijke, als soms de belangrijkste adviseur van de koning. Wanneer je deze plaats bekleedde, schenken van de koning, dan deelde je in het privéleven van de koning, nam je deel aan de informele gesprekken die rondom de koningstafel gevoerd werden of in de vertrouwelijke kring van de vrienden van de koning ook werden gevoerd. Je gaf gevraagd en desnoods ongevraagd advies. Nam deel aan de belangrijke besluitvormingen in de ministerraad. Je was letterlijk en figuurlijk de rechterhand van de koning. Zo'n plaats bekleedt Nehemia. Dus meer dan alleen maar keuren van de wijn. En om zo'n plaats te kunnen bekleden moest je ook beschikken over de nodige talenten. Je kreeg daarvoor ook een opleiding. Je moest kunnen lezen en schrijven. Talen beheersen. Zeker wanneer de koning audiëntie of ander bezoek kreeg van een naburig vorstenhuis, dan stond je erbij. Luisterde je mee en in de beraadslaging of in de evaluaties achteraf had je ook je eigen inbreng. Over de persoonlijke afkomst van deze Nehemia weten we eigenlijk heel weinig. Het enige dat zijn broer Hanania heet, zo vertelde de eerste verse van Nehemia 1... En tegelijkertijd wordt daarmee ook duidelijk wat voor de rest de tijd is wanneer Nehemia leeft. Hij leeft in ongeveer 434 voor Christus wanneer dit plaatsvindt. Is de hoogste ambtenaar in het rijk van koning Artaxerxes. Dezelfde vorst die verbiedt dat de bouw, de herbouw van Jeruzalem, de restauratie van de tempel, verder mag gaan. Omdat hij brieven heeft gekregen van de gouverneur van Judea en Jeruzalem, van Sambalat en Tobia, namen die vallen in het andere Bijbelboek dat in deze tijd is ontstaan, het Bijbelboek Esra. Het is dezelfde vorst die een decreet, een bevel heeft uitgevaardigd dat de bouw per direct moet stoppen. Omdat hij begrepen heeft dat dat volkje wat daar gewoond heeft een oproerig volkje is. En er ook grote politieke belangen bij zijn dat er daar in die hoek van het grote Persische Rijk, Persie jongelui ligt in het huidige Iran, dat in dat machtige rijk dat zich strekte van Israël aan de ene kant of Afghanistan aan de andere kant, dat het rustig blijft aan de grens. En zeker in die hoek, achter Judea ligt immers dat andere rijk, het rijk van Egypte. En daarom moet het rustig blijven. En vandaar ook dat bevel. Een van de besluiten waar Nehemia geen invloed op heeft gehad. Dat kan ook niet, want de koning heeft goed onderzoek verricht. Hij heeft opdracht gegeven om de archieven te openen. En inderdaad, de brief van Sambalat en Tobiat wordt ook bevestigd door de geschiedenis van Israël. En op grond daarvan is dat besluit gevallen. Er is nog iets wat opvalt in de eerste verse van Nehemia. En dat is dat deze man ook contact heeft met Judea, met Jeruzalem. Hij krijgt bezoek. Laten we maar even lezen die eerste vers om ook een beetje een beeld te krijgen met wat er eigenlijk gebeurt op dat moment. Vers 2, Hanani, een van mijn broederen, en laten we dat woord broeder vanavond maar letterlijk opvatten, niet zomaar volksgenoot zoals het hier en daar wel eens wordt uitgelegd, maar er wordt een familierelatie mee bedoeld. Samen met andere mannen uit Judea arriveren dan in de winterpaleis van deze koning Artaxerxes. Ongetwijfeld heeft dat te maken ook met de situatie in Jeruzalem en Judea. En hij krijgt contact met die delegatie. En vraagt naar de situatie in zijn moederland. En klip en klaar wordt hem zonder omwegen verteld wat er aan de hand is. Kort gezegd komt het hierop neer, alles ligt nog in puin. En dat grijpt Nehemia geweldig aan. Niet alleen omdat hij een balling is die nog steeds verblijft in het buitenland, al bekleed hij dan een hoge positie. Maar de eerste groep van ballingen die vrijgelaten waren, zijn alweer teruggekeerd. En de hoop begon te herleven, zowel binnen Jeruzalem en Judea, waar nog mensen waren achtergebleven na de wegvoering. Als ook bij die eerste groep van ballingen die weer terug waren gekomen. Als ook bij de derde groep, de mensen die achtergebleven waren. Dat God, stad en tempel en het land, Kanaan, het beloofde land, weer zou herbouwen. Zijn verdriet is dus meer dan alleen mededoog. Betrokkenheid op zijn moederland. Het heeft ook een geestelijke dimensie. De Heer had toch immers beloofd dat hij weer terug zou komen, ook op zijn eigen woord. Was het niet Daniel die daarop gepleit had, de belofte uit Jeremia 25? En had God niet ook in de weg van een wonder bevel gegeven dat een gedeelte van het volk weer terug mocht keren naar Jeruzalem en naar Judea? En dan nu dit. Is er dan toch te vergeefs? Is het dan toch niet waar dat de Heer zijn belofte tot op de punt en de komma vervult? Als God iets geeft, geeft hij niet iets, maar dan geeft hij alles. Laat hij niets achter van zijn belofte. En daaruit merken we ook, niet alleen uit de reactie van Nehemia, maar ook hoe hij staat in het leven. En hoe hij vervolgens daarmee terugkeert naar de binnenkamer, dat het een man is die bij het woord leeft. Dat is de eerste grondlijn die ik vanavond vanuit het leven van Nehemia wil bovenhalen. Op deze hoge plaats, in het Persische Hof, is een man met een binnenkamer. Die leeft bij de Bijbel. Er is nog iets wat opvalt. En dan wil ik even wat inzoomen op het leven van Nehemia zelf. En namelijk de omgeving waarin hij zijn werk moet verrichten. Het Hof van de Pers, dat bekend stond om zijn grote feest, waar de wijn in overvloed werd geschonken. Denk jongelui maar ook even naar de geschiedenis van koningin Esther, Ahasveros en Vasti. Die man die een grote drinkgelag aanricht voor al zijn collega's en vrienden. En op enig moment zijn vrouw laat halen, koningin Vasti, om voor het oog van al die dronken mannen een striptease uit te voeren. Het past in het plaatje van het Hof van de Pers, waar drank en seksuele uitspattingen gewoon waren. Het klinkt trouwens ook door in dit hoofdstuk in Nehemia 1, want als Nehemia staat voor het aangezicht van de koning, dan wordt er zo even terloops verteld dat hij de beker vasthoudt en dat de koning niet alleen erbij is en vraagt naar zijn welstand, hij ziet het aan zijn gezicht dat er wat aan de hand is, maar zo staat er dan in onze vertaling ook de koningin is aanwezig. Echter in de grondtekst wordt een ander woord gebruikt. Een woord dat helemaal eigenlijk past, ook alleen maar past in dat Persische Hof. Als je het letterlijk zou vertalen, dan zou je moeten vertalen de favoriete vrouw uit de harem van de Persische koning. Dus niet zijn wettige vrouw, maar een van de andere vrouwen. En ik hoef niet uit te leggen wat bedoeld wordt met het woord favoriet. In zo'n omgeving werkt Nehemia. En ik zou vanavond nog meer kunnen gaan vertellen over de muziek aan het Hof van de Pers. Over de brasserijen. Over de welvaart, maar ook de willekeur. Een leven telde niet. Het is geen plek, mag ik het eens gewoon zo zeggen, gemeente, waar u en ik nou graag onze zoon of dochter zouden willen zien werken. Alles wijst er trouwens ook op dat Nehemia niet zelf naar deze plaats heeft gesolliciteerd. Je werd daarvoor geselecteerd. Je kreeg daarvoor een opleiding. En je werd daar gewoon neergezet. Nadat je gescreend was en je vertrouwen was beproefd. En wat opvalt, is dat in zo'n omgeving, waar als we zo van de buitenkant er tegenaan zouden kijken, en ik heb die buitenkant alleen maar even zo in de grondverf neergezet, als we dan aan de buitenkant er zouden tegenaan kijken, tegen elkaar zouden zeggen, wat is dat voor een rovershol, een bordeel. En daarin leeft en beweegt Nehemia zich. Alleen. Wat is het zegen als je op de werkvloer niet alleen staat? Als je in de kantine niet alleen je handen vouwt? Als je op maandagmorgen niet de enige bent die niet mee kan praten over de sportuitslagen? Als je op je werk met een collega of met een paar collega's soms ook goede gesprekken kan hebben. Als je in je studie ook jaargenoten ontmoet met wie je samen bijbelstudie kunt doen. Nehemia staat daar alleen. En we zouden vanavond het leven van Nehemia tekort doen als we tegen elkaar zouden zeggen, Wat heeft deze man toch een sterk geloof. Als we zo meteen gaan luisteren naar het gebed van Nehemia, dan moeten we nu wel tegen elkaar zeggen. Wat heeft deze man een sterke God. God houdt hem hier staande. Een plaats waar Nehemia niet naar gezocht heeft. Een plaats waar de Heere in de weg van ballingschap verbannen zijn, hem wel heeft neergezet. Een plaats waar Nehemia ook langzaam maar zeker duidelijk krijgt dat hij daar heel bewust door God is neergezet. Het is tegelijkertijd een plaats die met zich ook veel eenzaamheid meebrengt. Ik stop hier heel even, gemeente, en ik trek een paar hele concrete, praktische lijnen. Zoals ik dat vanavond meerdere keren wil gaan doen. Nehemia is een man op een sleutelpositie. Aan het hof van de pers. En zo'n positie brengt bijna altijd eenzaamheid met zich mee. Eenzaam onder de mens. Dat heeft niet alleen te maken met de tijd van Nehemia, dat heeft ook niet te maken met de tijd waarin wij staan vandaag de dag. Dat heeft te maken met de aard van het koninkrijk van God, dat haak staat op deze tijd en ook op onze samenleving. Dat brengt het met zich mee. Dat mensen die op een leidinggevende positie door de Heere worden geplaatst in het bedrijfsleven, in de zorg, bij een ministerie, in de politiek, daar ook alleen als met een paar mensen staan. En ik zou vanavond als eerste gewoon een hele praktische lijn willen trekken in de richting van ouders. Er zitten hier verschillende gezinnen en ouders vanavond in het midden van de gemeente met opgroeiende kinderen. En ongetwijfeld zal het bij u thuis, net als bij ons thuis, ook wel gaan over de vraag: wat ga je studeren? Wat wil je worden? Brengt u ook wel eens dit element in het gesprek? Als een van uw kinderen misschien meer dan gemiddeld kan studeren, heb je ook wel eens gedacht aan een leidinggevende positie in de samenleving? Niet om belangrijk te zijn, maar om daar God te dienen. En dat dat misschien ook wel de doorslag geeft. Niet het grote geld in het bedrijfsleven, maar bijvoorbeeld een baan bij de overheid. Bij een ministerie. Adviesbureau. Om daar in de eerste plaats christen te zijn. Om daar in zo'n vergadering, als er gegeten wordt, misschien als enige inderdaad, je handen te vouwen. En te bidden. Ik kan je verzekeren, dan val je direct op. Om daar in je woorden te laten doorklinken dat er meer is dan alleen dit leven. Om daar in de gesprekken en in de wandelgangen ook gewoon eens rustig te gaan beginnen over de vraag hoe iemand in het leven staat. Of die God kent. Om daar, wanneer het woord christen valt, en dat is in sommige kringen in de overheid een vies woord geworden, om daardoor je aanwezigheid te laten zien wie een christen nu eigenlijk is. Nehemia, een man, net als een Daniel, een Jozef. Mag ik even een tweede praktische lijn trekken? Door te wijzen op zo'n andere sleutelpositie, Dat slavinnetje van de generaal Naaman. Eenvoudig meisje. Het enige wat ze doet is poetsen. En zo tussen neus en lippen door vertelt ze over de God van Israël. Knecht van de Heere. Als we nou vanavond samen zijn, gemeente, met het oog op biddag voor gewas en arbeid, dan staan we in deze tijd. Staan jouw voetsporen nu ook in deze tijd? Misschien wel gewoon dat eenvoudige gesprek bij die oude mevrouw, waar je een dag in de week aan het werk bent. Die vroeger wel naar de kerk ging, de verzen nog kent van de zondagsschool. Of tijdens die zakenlunch. Toen je zo opeens het gesprek een andere wending gaf. En je met elkaar begon te spreken over de dingen die er recht om gaan in dit leven. Nehemia, een man die met God leeft. In een omgeving zonder God. Er is nog iets wat opvalt en dat is wanneer deze Nehemia dat bericht krijgt van zijn broer en die delegatie die dan op wel bezoek is om politieke belangen te behartigen daar aan het hof van de pers. Hij niet alleen hoort wat er gebeurt en daarmee terugkeert tot de Heere, maar vanaf dat moment stempelt het ook zijn leven. En als Nehemia dan vervolgens weer zijn werk aan het doen is, komt er op enig moment die confrontatie, zo mogen we het wel even lezen, aan het begin van hoofdstuk 2, tussen hem en die Persische vorst. Dat kan ook niet anders, want hij staat dicht bij Artaxerxes. En Artaxerxes kan hem in het gezicht zien en hem vervolgens ook aanspreken op zijn gezichtsuitdrukking, zijn gelaatsuitdrukking. En hij vraagt aan Nehemia, en die vraag moeten we vanavond wel even goed lezen. Laat het maar even lezen, gemeente, wat daar staat. Vers 2. Toen zeide de koning tot mij, waarom is uw aangezicht treurig, zo gij toch niet krank zijt? Dit is niet dan treurigheid des hart. Toen vreesde ik gans zeer. Eerst maar even de toon van deze vraag. Dan kun je op twee manieren lezen als een verwijt, dat deze Persische koning dit verwijt in de richting van zijn schenker. Waarom kijk jij zo zagrijnig? Maar dan doen we op dit moment die persoonlijke verhouding tussen deze vorst aan de ene kant en zijn belangrijkste ambtenaar aan de andere kant niet recht. De grondtaal wil ons ook een andere kant opduwen. In de vraag die deze man stelt, klinkt ook de persoonlijke belangstelling, de betrokkenheid op Nehemia door. En als Nehemia dan vervolgens reageert zonder woorden, het slot van vers 2, toen vreesde ik ganszeer, dan hoeven we dat niet meteen te trekken in de sfeer dat Nehemia bang wordt voor de reactie die nu gaat ontstaan. Stel dat deze man uit zijn slof schiet en niet accepteert dat in zijn directe omgeving iemand is met een bedroefd gezicht. Maar dat die reactie alles te maken heeft met dat stille gebed dat Nehemia al 3 maanden lang in zijn hart meedraagt. Dat gebed wat hij bad in hoofdstuk 1, toen hij de tijding hoorde uit Jeruzalem. Dat gebed tot God, waarin hij de situatie aan de Heere voorlegde, waarin hij aan God vraagt, we zullen dat gebed zo meteen rustig eens lezen, om uitkomst en het overliet aan de Heer hoe God dat zou doen. En nu die koning opeens aan hem vraagt, waarom staat je gezicht zo? Overvalt het Nehemia in één keer dat zijn gebed wordt verhoord op een totaal andere manier dan dat hij zich dat had voorgesteld. Dat God middelijkerwijs door Nehemia hoort. Er ligt een prachtige lijn in naar ons leven. Ook wanneer je staat midden in deze tijd en in deze samenleving en je in aanraking komt, soms met hele ingrijpende dingen. En je legt dat neer bij de Heer in het gebed, zonder God meteen een oplossing voor te schrijven of jezelf voor te sorteren. Maar dat gebed van Nehemia dat zo ootmoedig is, waarin hij als het ware zelf helemaal weggaat achter het gebed. En daarin beleidt dat God koning is. Diezelfde koning in zijn soevereiniteit schuift in één keer zijn dienstknecht Nehemia naar voren. En dan staat hij oog in oog met die Persische koning. Die vrees, de kinderlijke vrees, de vrezen vanuit het besef dat God mij hier op dit moment wil gebruiken. Geloven wij dat eigenlijk nog wel, gemeente? Dat God gebruik maakt van mensen. Volgende week gaan wij stemmen. U mag niet stemmen. U gaat stemmen. In gehoorzaamheid aan God. De Bijbel is daar heel duidelijk in. Vrees de koning. Dienstbaar zijn aan de overheid. We hebben net gehoord in artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Zo staan we als christen in deze tijd. En het gaat mij niet om wat u stemt. U bent christen. Dus u stemt op een christen. Maar geloven wij er nog in? Dat God middels mens in de Tweede Kamer, in de Eerste Kamer, op andere plaatsen in de samenleving werkt. Niet alleen tijdens de openbare vergaderingen, maar ook op de momenten dat het beleid wordt gemaakt in overleg met ambtenaren. Wat is het dan ontzettend belangrijk dat er aan die tafel een stem van het woord klinkt. Mag ik zo even twee dingen noemen, gemeente, die in de achterliggende dagen, dat heeft u denk ik ook wel gezien, naar voren kwamen. En dan maken we de stap naar het tweede punt in de preek. Ik denk, jongelui, aan twee dingen. In de eerste plaats aan het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Ik ga er niet vanuit dat je dat allemaal gelezen hebt, dat heb ik ook niet gedaan. Wel zomaar wat dingen. Misschien heb je dat ook gezien. Dat als deze partij daar zo meteen een meerderheid voor krijgt, het in de nabije toekomst onmogelijk is dat onze kinderen nog naar een christelijke school kunnen gaan. Zo ongeveer 2020, dan moet de subsidie afgelopen zijn. Even doorvertaald naar de Johannes Calvijnschool en de Akker. Dat betekent dat de kinderen die op deze school op dit moment daar nog zitten, de school kunnen afmaken, maar dat met ingang van het komende schooljaar vanaf groep 1 geen kinderen meer op de Calvijnschool kunnen komen. Moeten ze naar een openbare school. Het gaat om onze kinderen. Jongelui, jullie zien zelf wel hoe populair Jesse Klaver is op dit moment. Zeker onder jonge mensen. Vlotte jongen. Uitstraling. Daar staat hij dus voor. Dat leeft niet alleen in deze partij. D66, precies zo. Delen van PvdA, delen van de VVD. Een tweede moment in de achterliggende dagen, en ik denk dat de meesten onder ons dat wel gelezen of gezien hebben. Dat moment met Alexander Pechtold en die ene man 57 jaar. Die klip en klaar aan Alexander Pechtold vraagt of hij nu uit het leven mag stappen. En dat dat wettelijk geregeld kan worden. En de leider van de D66 die zich overvallen voelt door die vraag, maar er gewoon in meegaat, ziet het als een vorm van beschaving. Met andere woorden, je bent onbeschaafd als je daarop tegen bent. Dan kunnen wij natuurlijk vanavond tegen elkaar zeggen, hier zo veilig in de Bethelkerk, ja dat leeft daar in die kringen. Dit leeft breed. Zomaar een moment uit een catechisatielokaal uit de achterliggende jaren, waar ik als predikant moest gaan uitleggen aan mijn catechisanten dat het geen argument is om te pleiten voor zelfdoding onder een verwijs naar een machinist die betrokken raakt bij een suïcidepoging. Lokaal voor jongeren. Die dat zo zeiden, ja dominee, maar als die man daar al getraumatiseerd wordt, we kunnen dat anders regelen. Dat is nog wel zijn tijd. Mag ik zo eens een vraag stellen voordat we verder gaan? Stempel deze tijd. Ook uw gebed. Of bid je eigenlijk alleen maar dat je fijn en lekker verder kan leven? Als jij maar in je comfortzone kunt blijven, even op wintersport, eigen leventje kunt leiden, dan ben je zo liberaal. Dus ik weet niet wat. Houdt het je wel eens wakker als je denkt aan je kinderen en je kleinkinderen? De manier waarover gesproken wordt over het ongeboren leven. Hoe er ook in onze kringen verschillende jonge meisjes al abortus hebben laten plegen. Hoe verschillende moeders naar de dokter gaan als hun dochter 15, 16 wordt om de morning after pill te halen. Want stel je voor dat ze met een dikke buik thuis komt. Heeft ook onder ons hoor. Ik sta hier nog niet zo lang, maar wel lang genoeg om dit al te kunnen zeggen. Jongelui, nou zie je, en ik wil die lijn wel trekken. Als je naar zo'n man als Alexander Pechtold zit te luisteren en te kijken. Dit is nu het leven zonder God. Tussen het leven met de Heere en dit leven ligt niets. Het is het een of het ander. Er is geen tussengebied. Je kan ook gewoon je hele leven in de kerk blijven zitten. Met zo'n zinloos leven. Gewoon alleen maar te leven voor het hier en nu. En je vol te laven met het materiële van deze tijd. Het gebed. Laten we eens maar eens kijken naar Nehemia's gebed. We gaan het gebed niet helemaal nalopen. Ik wil even kijken naar de opbouw van het gebed. En wat het eerste is dat opvalt als ik dat gebed van Nehemia zo even voor mezelf lees. En jongelui, lees het vanavond maar eens rustig na. Is dat het doordrenkt is van de Bijbel. Meerdere keren valt de naam van Mozes. En dat niet alleen als je het gebed zelf leest. Dan zie je ook dat er voortdurend geciteerd wordt uit de Bijbel. En dat komt niet omdat Nehemia een gebrek aan woorden heeft. Waardoor hij bij wijze van spreken zijn Bijbeltje overbeslaat. En als spellend de Bijbelversen dat verweeft tot een gebed. Deze man is juist bedreven in de letters en in de geschriften. Dat is zijn werk. Dat is zijn beroep. Dat is zijn vak. En hij is ook van de tongriem gesneden. Anders kun je niet deelnemen aan de vergaderingen van een Persische koning. Nee, je merkt aan alles dat deze man, Nehemia, thuis is in de schrift. Dat bepaalt zijn houding, hoe hij daar aan het hof van de persen zich beweegt. Als ook hoe hij staat voor Gods aangezicht en zich richt tot de Heer. Dat is ook de enige manier om staande te blijven in zo'n goddeloze omgeving. Door heel dicht bij het woord te blijven leven. Ik denk aan een van mijn kennis die een belangrijke positie bekleedt. En hij zegt dat meerdere keren de belangrijkste momenten voor mij op een werkdag zijn wanneer ik mijn Bijbeltje kan opendoen en alleen ben om me zo ook voor te bereiden op een vergadering. Wanneer ik mijn handen kan vouwen en tot God bid. Zie jij hoe belangrijk het is om ook thuis te raken in de schrift. Juist met het oog op jouw plaats straks in de samenleving. Dat je vanuit de schrift God kan aanspreken. En in het gebed het concrete leven van dat moment laat doorklinken met een beroep op het woord. Het feit dat Nehemia voortdurend ook de schrift citeert en bijvoorbeeld de naam van Mozes laat vallen, laat ook zien dat hij ten diepste een andere koning dient. Hij weet zich onderwerpen aan de stem van de Heer. Wat opvalt vervolgens is de aanspraak. Laten we dat maar even lezen. De aanhef van het gebed, vers 5. Daar staat: Och Heer, God van de hemel, gij grote en vreselijk, en dat betekent majesteitelijke God. En met die woorden, die aanhef die Nehemia hier aan het begin van dit gebed plaatst, beleidt hij de soevereiniteit van God, dat God regeert, dwars door alles heen. Opvallend is trouwens dat die aanspraak in het gebed, God van de hemel, we zien dat ook in onze tekst in vers 4 van hoofdstuk 2, toen bad Nehemia tot God van de hemel, juist in deze periode in het Oude Testament zo sterk op de voorgrond komt te staan. Binnen het Oude Testament hoor je die uitspraak of aanspraak God van de hemel wel op verschillende momenten. Maar het stempelt het gebed van Nehemia, het stempelt het gebed van Daniel. Het hoort eigenlijk bij deze tijd. En daarin hoor je doorklinken dat deze mensen die buiten Judea en buiten Jeruzalem als vreemdeling in de vreemde leven, oog krijgen voor het koningschap van God. Of om het maar even te zeggen in de taal van vandaag, een christen is theocraat in hart en nieren. Ongeacht je politieke voorkeur, zo bedoel ik het niet, maar die beleidt in zijn doen en laten dat God regeert. Hier en nu. Dat klinkt niet alleen door in de binnenkamer bij Nehemia. Op het moment als die Persische vorst hem aanspreekt in vers 4, staat het daar ook met grote nadruk. En de koning zeide tot mij: Wat verzoekt gij nu? Toen bad ik tot God van de hemel. Tot de koning der koningen. Het volgende wat opvalt in het gebed van Nehemia is dat hij zich ook verbonden weet met de mensen in Jeruzalem. En dat beleidt hij ook op een hele ontroerende wijze. Laat het maar even lezen. Dat staat in het tweede gedeelte van vers 6. Dat ik heden voor uw aangezicht bid, dat gebed dag en nacht voor de kinderen Israëls uw knechten. En er komt die verbondenheid. Ik doe belijdenis over de zonde van de kinderen Israëls, die wij tegen u gezondigd hebben, ook ik en mijn vaders huis. Wij hebben gezondigd tegenover de Heere, de God van de hemel, de koning der koningen. Maakt Nehemia zich niet alleen heel klein, hij weet zich onderworpen aan de Heere die regeert. Maar hij gebruikt dat gebed ook om tegenover de Heere te belijden dat er gezondigd is. Hij doet boete. Hij beleidt schuld voor het hele volk. Staat dat hele volk er zo in? Nou, daar geloof ik niets van. wanneer zijn tijdgenoot Esra iets later in Jeruzalem aankomt, dan ontmoet hij niet alleen een puinhoop. Stad en tempel liggen inderdaad nog steeds in puin, maar komt hij ook prachtige huizen tegen. Er is een deel van het volk dat heeft daar eerst voor zichzelf gezorgd en laat de tempel voor wat het is. Maar deze Nehemia gaat daar niet boven staan. Ik bid voor een select gezelschap. Voor mijn lot en soortgenoot. Ik bid voor heel het volk. Kijk jij ook zo om je heen? Doet het jou niet alleen pijn wat er op dit moment allemaal speelt in onze Nederlandse samenleving? Maar bid jij ook voor heel het volk? Sta je erboven? Wij zijn zo niet. Toch? Klinkt dat niet alleen door in je gebed? Maar proeven mensen dat ook in je houding? Aan de ene kant die onbevangenheid. We hebben helemaal niets te verbergen. En aan de andere kant die diepe bewogenheid. Dat mensen die door God op je pad worden geplaatst, niet zomaar voorbij kunnen wandelen de eeuwigheid tegemoet, zonder dat je met hen gesproken hebt over het woord. Ik moet denken, jongelui, aan een van mijn geestelijke vrienden op Urk. Dat is een zwaar gehandicapte jongen, spastisch. Een jongen die in een van de gebouwen altijd vooraan zit en als je hem ziet zingen, als een psalm zijn hart treft, dan glanst zijn gezicht. Belt je op zaterdagavond op voor de avondmaal zondag, hij gaat ook aan het avondmaal, wat de psalmen zijn, dan kan die alvast oefenen als hij aan de tafel zit. Een jongen die als hij met zijn vader een ijsje gaat halen of een patatje gaat halen, zo in het cafetaria met die handen iemand even aan zijn vestje trekt. En dan kijkt zo'n man eerst om en die moet dan naar beneden kijken. En dan ziet hij die jongen liggen. Meneer, kent u de Heere? Ik heb dat wel eens gevraagd. Als je bij de Albert Heijn aan het vakjes vullen bent. Zo'n gesprek met een van die andere jongeren. Zeg, ken jij de Heere? Of loop je daarvoor weg? Deel je wel de muziek? De tips voor een film? En laat je dit liggen? Het derde punt. Bidden met Nehemia. Voordat ik daar met u naartoe wil, gemeente, wil ik u toch een vraag stellen. Gewoon op de man af. Wilt u bidden met een Nehemia? Misschien vindt u dat eigenlijk een hele rare vraag. Ja, dominee, we zitten toch vanavond in de kerk voor biddag. Wilt u bidden met een Nehemia? Nee, ik stel die vraag ook echt. En ik wil die vraag ook toelichten. Aan de hand van die twee onderwerpen die ik er net heb uitgelegd. Vrijheid van het christelijke onderwijs. En de waarde van het leven. Vindt u het ook zo belangrijk? Dat kinderen in onze Nederlandse samenleving op een school zitten waar gebeden wordt en gelezen wordt. Waar een man of een vrouw voor de klas staat, die vertelt dat de aarde en de hemel in 6 dagen is geschapen. Waar een docent voor de klas staat, en ik denk even aan mijn eigen schooltijd op het Van Lodestein College, die ook voor de zin een krijtje even weglegt of het digibord in deze tijd uitdoet. En het gesprek met de jongeren aangaat. En door laat klinken in dat gesprek wat ik toen miste. En waarvan ik aanvoelde als stond ik toen midden in de wereld. Die man die heeft iets. Die vreest God. Hoe u dat voor uzelf kunt wezen of u dat onderwijs zo belangrijk vindt. Aan de hand van uw gebed bidt u thuis ook. Voor de Calvijnschool, de Akker, Gomaris, Mannix, de Guido. Of als uw kind door omstandigheden naar een school gaat waar niet wordt gebeden. Draag je dat dan mee in het gebed en laten we als gemeente om die kinderen gaan heen staan. Waarderen we het nog wel? Wat God in de weg van het gebed schonk. Of is het niet meer zo vanzelfsprekend dat we in de lijn van de doop, in het ja-woord bij het doopvond, onze kinderen sturen naar een school waar het woord open gaat? Jongelui, wil jij wel bidden? Vanavond met de Nehemia. Morgen ga je weer naar school. Wat luister je onderweg? Welke films worden er gedownload? Als je met je vrienden of vriendinnen samen bent. Of ik ga maar een stap verder. Thuis in het gezin. Waar kijk je nou op YouTube? Er zijn er ook onder ons die werken op een school. Ben je nog een gids voor onze jongeren? Kunnen wij als ouders onze kinderen toevertrouwen aan jouw handen? En zijn ze daar veilig met het oog ook op de eeuwigheid? Of doe je ook mee met die collega's, ook van de reformatorische school, die nog even doorzakken naar een personeelsuitje? In de tijd van voetbal een avond organiseren met een klas om de EK of de WK te volgen. In het klaslokaal de kerken belachelijk maken. Willen we bidden met de Nehemia-gemeente? Met het oog op de waarde van het leven. Als ons leven op dit moment alleen maar bestaat uit het plannen van een volgende vakantie. Het lekker genieten. Het er even van nemen. De vinger gaat niet alleen naar u uit, gemeente. Ik sta er zelf ook middenin. Voelt u nou vanavond met mij aan? Waar misschien eigenlijk wel de echte nood ligt. Niet bij de D66, de VVD, maar hier. In het hart van onze gemeente. Willen we bidden? Als ik nu amen zou zeggen, dan zou ik vanavond God tekort doen. Want in deze tijd regeert de Heer, gelukkig. En dat geeft ons vanavond allereerst de vrijmoedigheid om voor onszelf en onze kinderen terug te gaan naar God. Om al luisterend naar het gebed van Nehemia 1 onze gebeden ernaast te leggen. En onszelf eerlijk de vraag te stellen, leven we op de geestelijke toonhoogte van Nehemia 1? Om die vraag ook heel rustig te laten doortrekken in de praktijk van het dagelijks leven. Val ik nog op? Als christen in deze tijd. Nehemia wel. En dat heeft er niet in de eerste plaats mee te maken, jongelui, dat deze Nehemia door de wetten van Mozes, die hij dus ook aan het Hof van de Persen handhaaft, een eigen identiteit heeft, waardoor hij herkenbaar is tot aan de etenstafel van de koning van Persië toe. Hij weigert bepaalde etensoorten, omdat dat niet mag van de Heer en van het woord van de Heer. Moet je nagaan. 3 keer op een dag aan tafel moet Nehemia voor de dag komen waar hij voor staat. Maar het hart van het leven van Nehemia, en dat is de laatste keer dat we naar aan kijken, ligt in de adem van dat gebed, wat doorklinkt in vers 4. Hij bidt tot God van de hemel. En in dat gebed van Nehemia, waarin hij beleidt tot God van de hemel, waar uiteindelijk zijn hart ligt, dan ligt dat niet in het hof van de Persen, maar in de tempel van Jeruzalem. Ver in de vreemde, in het buitenland, dient Nehemia God op de plaats waar de Heer hem gesteld heeft. En is zo dienstbaar voor de mensen om hem heen. Maar zijn hart ligt niet in Perzië, maar in Jeruzalem. Ik trek de lijn door naar het Nieuwe Testament. En ik denk aan een woord van Paulus. Maar onze wandel, ons burgerschap, zegt hij daar letterlijk, is in de hemelen. Daar waar Christus is. Daar heeft onze tijd nou behoefte aan. Niet aan leiders met visie, maar aan pelgrims die op weg zijn naar boven. En die hier niet leven als een monnik, door zich terug te trekken in het bastion van een eigen gezindte voor zover dat er is. Maar die op de plaats waar God hem gesteld heeft, leven georiënteerd op het vaderland, hierboven. Daar ligt toch de toekomst. En hebben we misschien daarom niet nodig dat in deze tijd al die dingen die ons kunnen beangstigen ter discussie worden gesteld. Om wakker geschud te worden. Om te beseffen hier beneden is het niet. Het hoofd omhoog. Het hart naar boven. Zalig lieven, zalig loven, is het waar men Christus ziet. Die is een Christus voor zijn naaste hier beneden. Amen.